Schaamteloos Randstedelijk is de podcast voor jonge mensen in de stad op zoek naar houvast.
Iedere aflevering houden wij, Doortje Smithuizen en Perre van den Brink, de jonge steling spiegelvol.
Hoe erg is de wooncrisis voor millennials? En kan je eigenlijk nog wel vlees eten?
En is natuurwijn helemaal super of is het totaal overbodig luxe?
Wij zijn jouw gids binnen de randstedelijke bubbel. Luister nu naar onze podcast Schaamteloos Randstedelijk. Overal waar jij je podcast luistert.
Yes, weer een nieuwe aflevering van Borrelpraat met Thijsje Boermans en Niels Heusdijk in de studio. En we hebben vandaag een hele leuke gast. Ik vind het ook heel erg bijzonder dat hij hier aan wil schuiven, want wij hebben natuurlijk vaak genoeg over onze borrelavonturen en alle lolligheid en gekkigheid die erbij komt. En daarmee willen we niet het verheerlijken, maar het is natuurlijk fijn dat het af en toe open besproken kan worden. En ik vind het daarom heel erg tof dat hij hier vandaag aan tafel zit. Iemand die jarenlang toch heeft gestruggeld met een behoorlijke verslaving.
Ja, zeker wel.
En daaruit is gekomen. En nu gelukkiger is dan ooit.
Ja, ja, dat ook.
Dus geef hem even een hartelijk applaus.
Thanks, jongens.
Thomas Bergen.
Thanks. Ik denk, waar ga je naartoe? Ja. Ik denk, je gaat naartoe van... Nou, eigenlijk is dit gewoon... Past dit niet bij Borrelpraat? Want die guy is zo boring geworden.
Nee, maar... Laten we dat meteen even uit de lucht helpen. Je bent niet boring.
Nee. Zeker niet. Nee, ik vind het heel leuk, joh. We waren natuurlijk net aan het kletsen al voor de show.
Ja.
En het grappige is, ik hoor jullie bijna de hele dag.
Ja, leg even uit.
Want als mijn vrouw... Mijn vrouw is dan met was bezig, boven of met dingetjes bezig in het huis.
Ja.
En dan heeft ze een aantal dingen die ze luistert. En jullie ook. En dan hoor ik gewoon keihard lachen.
Ja.
En dan zeg ik, oh, je bent die guys weer aan het luisteren. Ja, toch? Ja. Van die borrelpraat. Ja. Weet je wel. Dus, ja. Dus op een gegeven moment dacht ik van, joh, wij hadden natuurlijk al een tijdje dat we elkaar volgden op Instagram en zo. En een beetje berichtjes sturen. Dus ik vind het wel echt heel leuk. Echt gezellig. Ja, lachen. Ja. Heel cool.
Nou, leuk dat je ook, ondanks dat je ons hoort elke dag, nog steeds zo gelukkig bent. Ik zeg maar knettergek worden. Maar
jij hebt ook wel dat je derde is nu op komst.
Thijs,
ja.
Waar praat jij in?
Oh mijn god. Oh. Je hebt geen mic.
Wat?
Ja. Nou, sorry dames en heren dat jullie misschien Thijs iets minder goed hebben verstaan de eerste 10 minuten. Maar die zat al 10 minuten zonder mic te praten.
Goed, we zijn er.
Ik ben wel benieuwd eigenlijk, want ja, je derde kind is op komst. De tweede met je huidige vriendin.
Ja, ja.
Vrouw, moet ik zeggen al?
Ja, nou, we zijn gericht in partnerschap.
Oh ja, ja, gericht. Zeg je dan vrouw?
Ja, weet ik eigenlijk niet.
Maar luister, gewoon vrouw.
Ik zeg gewoon,
ik vind vrouw wel iets seksies.
Ja?
Ja, ik vind het
een vrouwtje, want ik heb nou al meerdere podcasts teruggeluisterd en dan zeg ik vrouwtje en dan begin ik aan mezelf te ergeren.
Dat wordt denigrerend. Ja, toch? Ervaren, ja.
Ja, dat is echt
heel
erg.
Ik heb toevallig gehoord van René van Rumach, die zei tegen mij, gewoon een kleine tip, ik heb hem vaker gehoord, als je in verkleinwoorden mensen aanspreekt, kan het als denigrerend ervaren worden, dus hou dat er gewoon uit. Dus
mag jij ook niet vriendje noemen?
Jij mag mij
een heel klein vriend.
Ja, dan ben, ja, alsof ik letterlijk klein ben. Ja, zo werkt het niet. Ik kreeg het ook toen ik van de KLM wegging. Toen ik moest direct naar set, ik moest filmen.
Wat zei je, KLM'tje?
Nee, ik zei niet KLM'tje. Ik zei, mijn bagage kwam niet aan. Dus toen ben ik naar de service body gegaan, bij de band.
Ja. Ja.
Toen waren daar vrouwen die bezig waren gewoon dat te regelen. Toen zei ik tegen hun, jongens, ik kan mijn bagage niet vinden, maar ik word zo opgehaald, want ik moet gaan filmen voor een film. Want als ik moet gewoon filmen, zei ik. Toen zeiden ze, oh ja. Toen zijn ze direct gaan bellen. Is die koffer met spoed. Binnen 5 minuten lag je op die band.
Nee.
Dus toen heb ik daarna een foto geplaatst. Met dank aan de lieve vrouwtjes van KLM bij de servicebalie.
Ja.
Voor het regelen hiervan. En ik bedoelde het echt lief. Want ik had met
hun... het lief. Je hebt
weet
koffer,
wat ik
ja.
had? Want
ja.
ik zei dat tegen hun. Van, jullie zijn geweldig. Toen zei zij, nee, jij bent geweldig. Want jij zit in GTST. En toen zei ik... Nou, door jou kan ik zo naar Meerdijk toe.
Ja.
En toen was het helemaal goed. Het was heel gezellig. Maakte mijn dag helemaal goed in het begin. En toen kreeg ik door van een paar mensen van ja, wat zeg je nou? Dit mag echt niet.
Nee.
Of nee, dat klinkt leuk man, dat je dit zo zegt. Waarom voornamelijk ook wel gewoon vrouwen.
Bij deze bieden wij onze excuses aan voor alle keren dat we vrouwtje hebben gezegd in de podcast, toch?
Ja, het is ook niet met de bedoeling zo geweest.
Zeker niet met de bedoeling, want wij vinden dat vrouwen echt wel gelijk staan aan mannen. Dus niet minder waardig voor
de vrouw. Op dit moment zijn zij belangrijker dan de man.
Nog wel belangrijker.
Ja.
Anyway, jouw vrouw. Daar heb je dus, daar komt de tweede, die komt eraan.
Ja.
Wat zijn een beetje de rolverdelingen bij jullie thuis? Ben jij degene die wast, degene die kookt?
Zeker wel. Nou, weet je wat het is? Zij heeft gewoon een ontzettend zware tijd gehad. Zij is de eerste weken nadat Saint geboren is. Dus haar eerste, mijn tweede.
Ja.
Toen kreeg ze een borstontsteking. En toen moest ik voor zaken naar Curaçao. En daar werd het erger. Dus toen kwam ik echt terug en toen was het van, oké, ja, weet je, wij gaan nu gewoon naar de eerste hulp. En er is wat meer aan de hand, want ze kreeg koorts ook, weet je wel.
Was dat een borstontsteking door een melk geven?
Ja, een ontstoken melkkliertje is het. En dat wordt erger. En dan, toen zeiden ze daar van, ja, nee, joh, het komt goed en het is geen absces. Daar zitten we niet aan te denken. En we krijgen die diclofenac mee. Ik zeg, ja, maar ze krijgt dat diclofenac en paracetamol en al die dingen. Ik denk dat we toch wel verder moeten kijken. Dus toch maar een scan gedaan de volgende dag. Toen had ze dus echt een absces achter bij die zo echt een ontsteking, echt een absces. Die hebben we weg moeten halen. Een week in het ziekenhuis gelegen met echt een open wond. Daar ging ook de wondzorg ging echt niet goed. En na die week bleek het dus weer een absces overheen te zijn gegroeid in diezelfde wond.
Je lul.
Dus het moest weer worden geopereerd. Oh. En weer in het ziekenhuis. En toen... Ja, weet je, maar dat doe je automatisch. Toen heb ik alles gedaan, weet je, met de kleine.
Ja.
En met hulp natuurlijk van ouders en schoonouders, maar ja, dat, ja.
Maar was dat niet een soort van traumatisch voor haar?
Heel erg, ja. Zeker, zeker. En wij wilden eigenlijk na de zomer kijken, want je bent natuurlijk met elkaar aan het praten van, joh, hoe fijn, vanaf het begin was het zo van, we willen eigenlijk allebei een groot gezin. En hoe leuk is het dan dat ze allebei nog jong zijn, weet je, dat je nog... En hoe makkelijk zou het zijn dat je nog net uit die luiers komt, weet je wel. Dus dat je er dan helemaal eigenlijk klaar voor bent.
Mm-hmm.
En wat sneller richting die tropenjaren gaat. En toen was het van, ja, laten we dan na de zomer beginnen. En toen gebeurde het wat sneller dan...
Ja, gepland.
Iets sneller dan gepland.
Maar hoe zit zij nu dan in die zwangerschap?
Nou, het is,
heeft ze angst?
Het is een meisje.
Ja.
En we zijn er ontzettend dankbaar voor en heel blij mee. Wordt ook veel te vaak weinig gezegd, dankbaarheid. En het is wel heel pittig, moet ik zeggen, voor haar. Ja, want ze heeft weer in het ziekenhuis gelegen. Bloedwaarden zijn niet goed. En dan krijg je toch een stukje stress door. En ja, dat is niet fijn. Nee. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon je werk en je shows. En Jack, die is 10.
Ja.
Die zorgt wel echt ontzettend goed voor zijn broertje. Die vindt het echt fantastisch om met hem te zijn. En hij kan niet wachten tot zijn zusje wordt geboren. Hoe is het voor jullie?
Nou ja, kijk, Thijs is wat jonger. Dus die is 27 en die gaat nu zijn eerste kind krijgen.
Ja.
Wel dus dat is heel spannend.
Ja, vind ik heel leuk.
En heel leuk.
Jongvader was echt fucking cool.
Ik echt, als het kind straks 18 is, dan ben ik 45. Ja, dat is gewoon echt lachen.
Ja.
Gewoon het idee dat je gewoon dichter tegen de leeftijd van je kind aan zit. Dat is gewoon dat is wel leuk. Daar kan je gewoon mee dingen gaan doen en zo.
Ja.
Gisteren heb ik gehotpot met mijn zoon van 10.
Gehotpot?
Ja, echt waar?
Dat is vet, hé. Ik deed het voor de eerste keer. Mijn tourmanager die deelde altijd...
Wacht even. Hotpot is toch blowen?
Nee.
Met mijn kind
ik
van 10.
Het warm.
Hij zo,
nee,
ja,
nee, het warm. Dat bedoel ik. Nee.
Van 10.
Nee, maar luister. Wacht even. Oh, hotboxen is dat.
Ja, oh,
in de auto.
Nee, want ik dacht, dat vind ik leuk toch? Als een vader. Als
ik
vader.
Zie die koppen voor me, snap je? Hadden we het toch net over?
Dirk van 10.
Nee, luister, je begrijpt me verkeerd. Want als je als vader dat met je zoon doet, vind ik het ook wel weer iets persoonlijk schattig hebben. Van oké, laten we dit dan een keertje samen proberen.
Als
maar ik vergat
zo,
even dat Jack 10 was. En dat hotpot geen hotbox.
Jij bent nog niet wakker, hè? Eerst 10 minuten lang zonder mic lullen. En nu even blowen met je kind van 10. Oh, vet, hè?
Ja, dat is lachen. Zo'n hotelkamer met alle handdoeken zo voor de deuren. Gewoon helemaal stoot worden. Maar leg mij uit wat...
Nou, weet ik wel wat jij met je kind gaat doen als die 18 is en jij 45.
Leg mij uit wat hotpotten is.
Het is een soort Chinees fondue. En dan heb je gewoon een hele grote pan. Want ik zag het bij mijn tourmanager. Die zat altijd op zijn socials te delen. Ja, ik ga weer hotpotten met mijn maat. En dan zei ik voor de gein altijd van, joh, ja, wanneer kom ik een keer langs dan? Wanneer gaan wij het een keer doen?
Ja.
Zij stond gisteren met die Chinese bol, stond die voor de deur. Wij gaan hotpotten, weet je. Ja, dat is echt. En dan je doet water en kruiden erin. En dan hij had balletjes gemaakt en kip. En dat pleur je dan in zo'n pakje met kokend water.
Ja. Ja.
Maar het was echt, weet je, nu heb je dan zo'n soort van, met Jack is het heel cool, want dan heb je een soort van boys night. Je doet boys dingen.
Ja.
En je gaat, wij gaan bijvoorbeeld naar Walibi en dan gewoon echt alle achtbanen doen.
Ja, lachen.
Dat is zo cool.
Ja.
ik ben 33, weet je wel. Hij is nu 10, dus dat is... Ik was 23 toen Jack geboren werd.
Oh ja, dat is wel echt heel,
ja. Ja, maar dat is zo vet. Dat is echt zo leuk. Ja.
Maar ben je eigenlijk zelf van podcast?
Nee.
Luister je podcast?
Ja, best wel eigenlijk. Ja, als ik
ons dus.
Nou, als ik in de auto zit...
Dat is een vrouw.
Als ik in de auto zit, dan vind ik het wel lekker. Maar het is vooral motivational meer in die
ja, dat snap ik wel. Ja, dus, ik heb vrienden die dat ook wel eens luisteren als ze sporten.
Ja, dat lijkt me raar, man. Dat je ergens in de vette niet iemand is. Ik heb die Runkeeper, ik doe wel eens hardlopen.
Ja?
Ja.
En dan kun je instellen dat David Goggins tegen je schreeuwt.
Wie is dat?
Ken je dat?
Ja, David Goggins? Dat is die... Oh mijn god, dat is die Navy SEAL gast.
Ja?
Die is gewoon van... Die is volgens mij 100 kilo afgevallen.
Ja.
En die stopt gewoon niet met sporten. Die heeft het allersterkste
lichaam.
Hoofd wat er is. Nee, het hoofd.
Ja, hoofd. Ja.
Ja. Hij kan gewoon zijn knop omzetten en dan gaat hij 100 mile rennen.
Sick.
Echt ziek.
Ja.
En die zit dan tegen me te schreeuwen.
en dan, hoe heet die gast? Ik moet deze keer hebben.
Ja, dit is niet normaal. Even kijken. David Goggins heet hij. En hij is echt Navy SEAL. Hij wilde het worden, is hem gelukt. Hij wilde dat worden, is hem ook gelukt. Hij is gewoon 4 maanden per jaar is hij gewoon weg. Dan is hij aan het fire rescue ergens in Canada of zo.
Ja.
Dus dan is hij gewoon pleiten. Dan zie je niks op social media en dan is hij gewoon echt weg. Maar echt heel cool. Maar die zit dan zo tegen je te schreeuwen. En dan ben ik na 10 minuten verrot. En dan denk ik, ja, maar jij rent dan 50 kilometer. En je bent ook nog tegen me aan het schreeuwen. Dus het werkt wel. Dat werkt wel.
Ja, het werkt wel echt, ja. Klopt.
Maar kijk, dat vind ik nog wel een goede manier van motivatie krijgen. Want dan ben je al bezig. Maar ik heb bijvoorbeeld op mijn 20ste, 21ste waren die filmpjes op YouTube er ook al. En dan zat je op een gegeven moment zat je dat allemaal te doen en boeken lezen. Ja. Weet je wel, want je hebt genoeg boeken waar je in kan verrijken.
Ja.
Alleen dan op een gegeven moment denk je, ja, maar nu moet ik toch ook echt wel wat gaan doen.
Nou,
ik ben nu alleen maar tijd aan het verkwanselen, gewoon door het op me te nemen. Maar uiteindelijk komt er niks productiefs uit me. Dus ik moet wel iets gaan doen nu, zeg maar.
Dit is zo herkenbaar. Ik heb 2 maanden terug het boek The 5 AM Club gekocht.
Oh ja. Oh,
is dat niet van Mark Wahlberg?
Nee, ja, Mark Wahlberg, hij doet het ook. Oh, nee, maar hij begint al om 4 uur.
Ja,
hè?
Die zit in de 4 AM.
Ja. Dus, en ik hoorde ervan en ik denk, weet je wat het is? If you never try, weet je, als je het nooit probeert, fuck it. En alles wat daar iets mee te maken heeft, is wel cool.
Ja.
Dus ik heb het boek gekocht, 5 AM. Nou, en Saint is in die tijd 4, 5 maanden, 6 maanden. En op een gegeven moment...
sowieso wel voor jou.
En het is al zo, het fluctueert heel erg, de tijden dat hij dan wakker wordt.
Ja.
Dus ik begin aan dat boek en ik ben helemaal gemotiveerd. En ik zet echt die wekker om 4:45, weet je wel. Dat werkt dan beter. En dan ga je dus 20 minuten sporten. Dan ben je helemaal aan. Dan ga je 20 minuten lezen en 20 minuten mediteren of whatever.
Ja.
Dus ik denk, I'm ready. Wordt hij om 5 uur wakker? Gewoon dus, gone, boek. Weet je wel?
Ja.
Gewoon elke dag om 5 uur wakker. Ja. Punt. Ik ga er met hem uit en klaar.
Je hebt je eigen 5 uur in club.
Dat kan. Ja. Dat soort dingen kunnen ook denk ik pas als de kids echt, als er een meer ritme in je systeem zit.
Dat klopt.
Je kunt nog niet al die dingen doen.
Nee.
Dat kan echt niet.
Maar dat
gaat niet.
Nee, dat gaat gewoon niet. En volgens mij moet je dat gewoon ook accepteren. Daar moet je niet tegen gaan vechten. Want op een gegeven moment had ik ook
gefrustreerd
een soort ding dat ik na het eten dan altijd nog iets van werk deed.
Ja.
Dat zat gewoon in mijn systeem. Want dan liep ik al voor op morgen of zo. Dat deed ik zonder kinderen.
Ja, gewoon je eigen routine.
Gewoon mijn eigen routine. En dat was echt heilig voor me. Als ik nu nog een uurtje even dit doe, dan sta ik morgenochtend, dan kan ik morgenochtend sporten.
Ja.
Dus
ja.
Heb ik dat allemaal al gedaan.
Ja.
Zo, dat was mijn brein. Alleen toen kreeg ik dus Charlie, die kleine. En dat was een beetje een huilbaby geworden op een gegeven moment. En die had gewoon 1,5 uur nodig om in slaap te komen. En dan ben je alleen maar aan het wiegen.
Ja.
En in de eerste weken dacht ik, verdomme, dit is mijn uur dat ik even al voor kan zijn op morgen. Ja. Want hierna ben ik kapot, hierna ga ik het niet meer doen.
Ja.
En dan ben je heel erg de eerste weken... Word je uit je eigen patroon gehad en op een gegeven moment moet je het gewoon accepteren en omarmen. Ja, fuck it. Maar dit is mijn nieuwe patroon.
Ja,
het kan niet.
Maar daar probeer ik me ook sowieso voor te behoeden. Want zeg maar, extreem aan routines vastzitten, dat gaat toch overhoop geslagen worden. Dus daar kan je toch niet aan vastzitten. Maar ik zie dan soms, als ik zelf ren, vind het ook wel weer grappig. Want mensen doen gewoon keihard hun best om alle werelden samen te laten werken met elkaar.
Ja.
Dus dan zie je ze rennen met buggies en dan met een hond nog aan de zijlijn. Weet je wel, het is echt... Iemand denkt, ik moet mijn rennetje in hem, maar ik moet die baby ook... En ik moet die hond ook uitlaten. Dus dan gaat het allemaal maar.
Ja,
dat is, ik bedoel,
Ja, en als je het dan toch hebt over, sorry dat je onderbreekt, maar bijvoorbeeld die American lifestyle, de echt het Amerikaanse, weet je wel. Ik heb dat een paar keer dan gevoeld. Maar in New York moet je toch geen, dan moet je toch, dan kan je toch geen kinderen. Ja,
ik vind, sowieso, ik ben helemaal goed hoor. Ik hoef Amerika even de tijd niet meer te zien.
Nee. En Amerika jou ook niet.
Joh, het is zo fucked up daar.
Ja?
Het is echt, ja, het is gewoon, één, het is gewoon niet meer leuk als je koffie $18 kost. Dan is het gewoon niet meer lekker. Dan is het niet meer lekker.
Nee.
Dan denk je, wat betaal ik nou eigenlijk?
Maar naar welke tent ga je dan,
nee,
Thijs?
Geloof mij, elke koffie op een hoek kost daar $15.
Hè?
Als je bij Meatpacking...
En dan nog tippen?
En ja, dat is dan wel inclusief tip. Maar goed, die zie je pas op het moment dat je hem moet gaan geven. Of een bagel kost je $20. Het is een bagel, hè? Het is gewoon een stukje brood, zeg maar. En het is gewoon, je wordt er gewoon minder gelukkig van. En dan denk je ook nog van, laat ik nu lekker gaan sporten. Laat ik even een week abonnement afsluiten. Kost weer $200.
Ja.
Ik bedoel, ik weet nog dat hier bij Fit for Free... Een tijd terug, of bij Basic Fit vroeger, kon je sporten. En dan ging er een euro af als je ging. En als je dan echt goed ging als student, betaalde je €6 per maand of zo.
Mm-hmm. Ja.
Nu betaal je dat €200 om te kunnen bewegen.
Ja.
Dan denk je, nou, laat ik anders gaan rennen. Maar dan ren je tussen, ja, dan liggen er alleen maar zwervers, overal ratten. Het is zo mooi, is het allemaal niet hoor.
Nee.
Ja. Hey Thijsie. We hebben heel veel leuke reacties binnengekregen over Coco.nl.
Ja, zeker.
Want vorige week hadden we het er al even over. Zij bieden namelijk traineeships aan voor starters op de arbeidsmarkt... die een carrière switch willen maken naar IT.
Ja.
Nou, en daar hebben ze eigenlijk een prachtig model voor ontwikkeld. Je begint namelijk met een opleidingsperiode. Dan ga je gewoon fulltime aan de slag in hun opleidingscentrum. In Amsterdam zit dat. En daarna volgt er eigenlijk een soort on-the-job opleidingsperiode. Dus ga je meer de praktijk in. En dan mag je dus gaan leren bij een van de top 200 bedrijven in Nederland.
Ja, dus denk dan aan KLM, Rabobank, Ahold, PostNL. Nou ja, dat soort bedrijven.
En wat ook wel vet is, je krijgt dus de hele tijd een soort persoonlijke coach die echt samen met jou gaat kijken welke richting binnen IT nou het beste bij jou past. En dan gaan ze kijken op basis van je kwaliteiten, ontwikkelpunten en ambities.
Fijn om te weten is dat je vanaf dag 1 betaald krijgt. Dus ook al tijdens je opleidingsperiode krijg je een vast contract. En de gemiddelde leeftijd is jong, 28 jaar. Je zit gewoon tussen jonge en leergierige mensen. Er worden veel evenementen georganiseerd.
Kijk, ik denk gewoon IT is natuurlijk continu innoverende. Dus je hoeft niet bang te zijn dat je over 4 jaar nog steeds hetzelfde aan het doen bent. Het ontwikkelt zo snel, die markt. Dus ik denk dat het een hele uitdagende carrière move kan zijn om die kant op te gaan.
Ja, precies. En je kan dus verschillende richtingen in. Dus kijk even op de site www.calco.nl en vind de afdeling waar jij denkt dat je het beste tot je recht kan komen. En misschien heb je wel ontzettend veel plezier.
Zingt Jack. Jack zingt wel, ja. Hij vindt het wel leuk.
Wat goed.
Ja.
En is hij nog van het knuffelen heel erg?
Ja, gelukkig wel.
Oh, godzijdank. Fuck, ja. Dat gaat ook over 2-3 jaar, denk ik, veranderen.
Ja, ja, ik had het laatst wel, waren we naar Tiki Bad in Duinruil. En toen was er een meisje. En heel grappig, ik ben nu echt soort van bevriend met die vader geworden. Want we konden het goed vinden. En nummers uitgewisseld, weet je wel. Echt lachen, echt zo'n hagenees.
Ja.
En wel dezelfde. Maar het is wel grappig, want als je sommige kleine dingetjes met elkaar deelt... kun je al heel snel die klik voelen, weet je wel. Dus en die moet altijd openstaan voor vriendschap. Ik vind dat een van de mooiste dingen die er is. Dus maar hij op een gegeven moment, ik zeg wel eens Jack. En dan is zo van bozig, weet je wel. Zeg ik, Jack, kom hier. En dan denkt hij, oké, wacht even. Of ik heb wat geflikt, of hij gaat een geintje uithalen. En zeg ik, hou voor jou. En dan geef ik hem een kus, weet je wel.
Ja.
Maar nu deed ik dat. En toen was het, hey pap. Nee, zij ziet het ook, hè?
Ja.
Ga even verder. Nu even niet, weet je wel?
Ja.
Dus nu komt die coolheid.
De Shannon komt er nu.
Ja, de Shannon komt er.
Oh, dat is kut, hè? Ja. Had jij vroeger Shannon voor je ouders?
Ja, je gaat toch op een gegeven moment... Is er een periode waar je gewoon gaat... Waar je gewoon opstandig gaat worden. Waar je gewoon zo min mogelijk van je ouders te maken wil hebben.
Nou, ik weet nog dat op een gegeven moment... mijn pa die ging met pensioen al redelijk op vroege leeftijd... En toen dacht hij, nou, ga ik me maar helemaal gooien in alles wat mijn kinderen doen. En daar had hij ook alle tijd voor. Dus op zaterdagochtend was het dan voetballen met Niels. En dan zei hij, nou, dan ben ik wel de waterzakkendrager. Hij wilde gewoon een functie hebben. Zonder de trainer of coach te hoeven zijn. Weet je wel? Dus die de waterzakkendrager. Maar op mijn 8e vond ik het echt nog wel chill na een schop dat hij met een spons langskwam.
Ja.
Alleen op je 12e, 13e... Weet je wel, dan werd ik verrot geschopt. En dan lag ik op de grond. Auw, en dan kwam mijn pa.
Ja.
Dan ik echt, pap. Ga weg met je spons. Ga niet nu. Ja. Iedereen kijkt. Gaat het, jongen? Pap, weg.
Ja, het gaat wel.
Zo. Raar, want hij bedoelt het goed. Alleen op dat moment is dat zo groot voor een kind, weet je wel. Ja. Oh nee, niet mijn vader die me... Ja,
komt en als je dan...
Ja, komt hij aan met zijn zon.
Echt dat. En als je dan nog iets verder bent, dan ga je op een gegeven moment doorhebben hoe, zeg maar, wat echt is en wat dan een soort van geforceerde betrokkenheid is. Want ik weet altijd dat mijn moeder, die wist precies hoe laat ik naar school moest en wat ik at en zo.
Ja.
En dan was het mijn vader. Als ik mijn vader vroeg, op welke school zit ik eigenlijk? Dan wist hij dat helemaal niet. Of op welke dag ben ik jarig?
Ja, oh ja.
Kijk, hij heeft ook gewoon nog een andere zoon. En die is ook ergens in september jarig. En dan was het gewoon, ja, dat weet ik wel. En dan gokte die 3 keer en dan gokte die 1 goed. Maar eigenlijk is het gewoon mijn moeder die hem gewoon de dag van tevoren zei, je zoon is morgen jarig. Dat je dat niet vergeet. Ja. En dan was het altijd, dan belde die. En dan belde die voor mijn moeder nog. Maar ik wist al lang dat het mijn moeder was die hem op de hoogte had gesteld.
Maar dan weet ik wel dat jij op je vader lijkt.
Ja, want ik...
Jij bent ook niet bij je maag gemist.
Klopt. En het is zo erg zelfs dat mijn ma dat ook niet meer erg vindt dan.
Nee.
Dus mijn ma die ligt nog steeds mijn pa in over data. Terwijl ze niet meer samen zijn.
Ja.
Maar mijn ma belt dan die dag met mijn pa. En mijn pa die heeft dan niet door dat mijn ma die dag jarig is.
Ja. Ja, ik weet niet of je er iets over wilt vertellen. Maar het is natuurlijk ook helemaal niet aan mij om daar nu iets heel zwaar beladens van te maken. Maar wij weten natuurlijk dat jij vroeger in een wat donkere periode hebt gezeten.
Ja. Ja.
Dat begon vanaf je 18e.
Ongeveer 17, ja, 17, 18. 18. Ja, ja, ja.
Het is wel echt jong. Het is echt jong.
Ja, dat is echt heel jong.
Maar dat is dan dus de keerzijde, of ja, of ja, nasleep kan je nog niet eens noemen, maar de keerzijde van vroeg ster worden.
Nou,
ja.
Is dat zo?
Ja. Lijkt mij.
Nou ja, ik weet het niet. Ik denk dat het ook wel met je karakter te maken heeft, een beetje persoonlijkheid. Ik wil gewoon alles een keer hebben geprobeerd.
Ja.
Ja.
Ik ben heel erg nieuwsgierig. En ik beschouw het als een allergie. En ik verdeel het ook in hokjes. Ja. En weet je, niet alle mensen zullen het met mij eens zijn. Maar ik wil alles weten. Dus als iets gebeurt, dan wil ik alles uitzoeken van oké, hoe zit dat dan? En dat geldt hetzelfde met drugs, met je frontale kwap en die gaat een stukje kapot. Dus je gaat over op je survivor instinct, weet je wel. Ja. Dus dat is je achterste kwap en je achterste kwap van je hersenen zegt gewoon, je moet het doen, want anders overleef je niet. Weet je? Dus als je dan bijvoorbeeld in een langere periode van drugsgebruik zit, dan functioneert het boven niet meer. En dan ga je echt op je survivor over. En je maakt eigenlijk ook chemisch alleen nog maar die endorfines et cetera aan. En dan zit je echt in een hele donkere modus. En dan kun je alleen maar uit door te stoppen. En dan herstelt zich dat op een gegeven moment ook wel weer na een aantal jaar. Maar ik ben er ook wel echt achter voor mezelf in ieder geval. Dat het allerbeste, fijnste gevoel dat je kunt hebben is dat je echt jezelf de baas bent. Ja. En ik kan nu echt heel erg intens genieten van een hele goede sigaar. Ik ben gestopt met roken.
Ja.
Ik doe af en toe een sigaar, omdat ik de baas ben. Het is niet dat ik nu de hele dag door een sigaar aan het roken ben. Maar ik geniet daar wel van.
Ja.
Op momenten dat het rustig is en dat het kan, weet je wel. Maar, en ik kan ook rustig een glas wijn drinken bij het eten.
En dat vormt geen trigger meer naar alles wat nog meer kan.
Nee, maar je bent echt, ja, weet je, ik bedoel, in het begin moet je er echt niet aan denken. Don't even think, weet je.
Nee.
Ga, ik wil ook echt, voor mensen die echt net in herstel zitten, het is voor iedereen persoonlijk, weet je wel. Voor mij heeft de 12 stappen echt heel erg geholpen.
Mm-hmm.
En de kliniek. Want je krijgt triggers mee. Er wordt een zaadje geplant. En je wil nooit meer naar dat moment, weet je wel. En ik heb echt een paar van die dingen dat ik denk van, oké, wat wil ik dus nooit meer meemaken? Vogels horen fluiten als je helemaal naar de getver bent.
Oh.
Dat is het meest verschrikkelijke gevoel wat er bestaat.
Zo, ben ik blij dat jij dat hier hebt.
Dat is denk ik voor iedereen ook. Dat is die niet verslaafd zijn verschrikkelijk.
Wow. Al die beestjes zijn zo vrolijk aan het doen en jij bent... weet je wel?
Ja.
Oké, dat is dus één ding. Oh. Never again.
Nee.
Weet je, het zeggen dat je ziek bent, terwijl je eigenlijk gewoon, weet je, het niet gemotiveerd zijn, niet werken, het maar chemisch in stand houden van iets wat je... Ja, dat zijn allemaal hele nare dingen.
Ja.
Ja, over terug naar de 70s, 80s. Dat zeg maar... Zijn dingen gestart vanuit drugs of alcoholgebruik, waar mensen zeg maar uiteindelijk wat aan hebben gehad? Is hele mooie muziek eruit voortgekomen?
Ja,
of is daar...
ik denk wel muziek. Maar
ik durf te wedden dat die artiesten dat ook nuchter konden.
Ja.
En sterker nog, ik weet gewoon zeker dat een gitarist die helemaal naar de klote is, na 1 biertje zou het wel een creatieve deur kunnen openen, dat hij net even een ander riffje doet of op een andere manier. Mm-hmm. Maar ik weet gewoon zeker dat als die een fles whisky op heeft, dat die trager is dan hoe die echt zou kunnen spelen. En hetzelfde geldt voor schrijvers. Of je nou nummers maakt of boeken schrijft. Ik schrijf ook wel eens en dan, ja, als je een fles wijn op hebt, dan kan je die tekst volgende dag gewoon weggooien.
Ja.
En als ik 's ochtends nuchter schrijf en het is helder, dan is het gewoon een goede tekst. De dag later is je nog steeds goed.
Ja, ik heb nu echt, ik ben me zo, en ik ga geen namen noemen, maar ik ben me dan bijvoorbeeld als je het hebt over alcoholgebruik of drugsgebruik. En dan met werk. Ik kan me zo fucking irriteren aan artiesten die dan gewoon voor de tijd drinken of gebruiken. Weet je wel? Dat ik echt denk van, oké, wacht even. Je speelt Champions League.
Ja.
Weet je wel? Je bent niet zo, je bent niet goed. Je bent niet beter. Je bent ook niet slechter. Ja, wel of veel slechter. Als je echt lam bent, dan kan je niet meer. Weet je wel? En je hebt toch een soort van verantwoording, weet je wel, naar je publiek. En
heb je het dan met mensen, heb je dan over mensen die bij jou in de studio zitten of op het podium staan?
Oh, alles. Het studio kan ik nog, weet je, om in een bepaalde flow te komen. Weet je, je ziet ook in dingen, hebben ze syrup of zo, weet je wel, in de hip-hop.
Rappers
en
lean.
Weet je, lean. Ja, maar dat is meer, dat is een soort van codeïne en daar word je wat relaxter van, weet je wel.
Of mensen die gewoon echt rustig moeten blijven als ze gewoon altijd structureel hebben gebloot en dan juist hun dingen kunnen vertellen in.
Maar onstage, weet je hebt, dat is echt een topprestatie.
Ik geloof wel dat je jezelf dat aanpraat, want ik heb heel veel artiesten ook gesproken. Sam Bokusam die heeft ook gezegd van, ik heb jarenlang gebloot in de studio en ik dacht dat is mijn tool om de creatieve deur te openen. Ja. En uiteindelijk kwam ik erachter toen ik één album helemaal nuchter deed. Dat was mijn beste album ooit. Dat al die creativiteit, die zat er al.
Dat denk ik ook.
Alleen ik moest gewoon even in die creatieve trance komen zonder wat dan ook.
Ja.
Toen was ik veel productiever, ging ik nog veel dieper.
Ja.
En daar geloof ik heilig in.
Ja, ik ook wel.
Kijk naar Expeditie Robinson, die ervaring.
Ja,
we hadden geen afleiding. We konden ons niet even begeven aan een drankje. Of wat.
Nee,
we gingen naar het diepste krochten van je ziel eigenlijk.
Ja, ja ik heb daar wel, als ik voor mezelf mag praten, ik heb daar echt wel. Ze zeggen toch dat je in die metabolic switch komt. Op een gegeven moment dat je echt op je vetreserve, je voelt dat je lichaam, je ketose, weet je wel. Dus je bent helemaal jezelf aan het soort van opvreten eigenlijk.
Mm-hmm.
Ja.
Maar ik voelde me wel echt heel schoon of zo. Yeah. Heel clean, heel echt één met de natuur. Ja, want Nicolette kwam op een gegeven moment, stonden we in, je staat in zo'n rijtje en iedereen zegt, nee, jij gaat daar staan, daar staan, daar staan, kom nog maar aanlopen. Nou, maar wij stonden zo en dat was vlak voor de samensmelting. En toen zei ze, jullie zien er echt goed uit.
Ja.
En toen was het echt van, huh? Maar hoe dan? En dat je naar elkaar zat te kijken. En toen zei, kijk maar eens naar elkaar. Ja, weet je tanden en ja,
jij hebt al wit gewit.
Toen zei ik, die hoef ik toch niet te poetsen. maar je huid en je dit en je dat. Yeah. En dat was wel de A. Maar ik vond het echt heel cool.
Ja, klopt. Je tanden worden wel, want je krijgt geen suikers en zo binnen.
Ja, dat was het. Ja, je krijgt die suikers niet meer.
Maar is dit eigenlijk het lichtste standje?
Ja.
Ja,
ik ging ook echt daar naartoe.
Ja,
ik zat daar in die. En ze maken dan eerst een x-ray. En het was echt van, which color do you want? Ik zeg, the whitest that you have. En toen zegt die, en toen zei die vrouw van die ding, ze zegt, are you sure? Ik zo, yes. Ja, ik hou ervan. Ik vind het mooi, weet je wel. Ik bedoel, als je ook gewoon vraagt van, wat vind je mooi aan iemand, dan is het, ik vind iemands lach zo
belangrijk.
Zo mooi zijn. Ja. Weet je wel, als iemand toch lachend over, wie zie je nog lachen over straat dan, als je kijkt? Ik ben positief. Ja, daar horen tanden bij. Ja, ik vind het mooi. Ja, I don't know. Ik heb daar iets mee.
Oké, dan.
Gaan wij hem afsluiten?
We gaan hem afsluiten. Nee, wacht. Ik wil hem nog heel veel eindigen. Want je hebt toch een alias, of niet?
Een alias?
Of niet?
Is dit de artiestennaam?
Dit is toch je artiestennaam?
Thomas Bergs, mijn artiestennaam, ja.
Maar
ik heet Giel in het echt.
Ja, oké. En mag de luisteraar dat weten?
Tuurlijk, is zeker wel. Zeker,
en waarom dan precies Thomas Bergen, als ik vraag mag?
Oh, dat is wel echt leuk om zo naar het einde toe te gaan.
Ja,
omdat ze geil zeggen in Duitsland.
Wat?
Ze kunnen Giel niet uitspreken. Oh, en het was in eerste instantie de bedoeling om naar Duitsland te gaan.
Ja. Wou markt betreden.
En ik heb daar één keer voor een Nederlands bedrijf opgetreden. Ik heb nog nooit daar ook maar één plaat uitgebracht. Maar ga na 20 jaar eens terug. Weet je wel, ik bedoel, ik ga nu niet Giel, ik ga nu niet Giel Otting op de voorkant van de cd zetten. Dus het is Thomas Bergen.
Thomas Bergen. Ja. Maar kunnen we ooit nog een Duitse plaat van jou verwachten? Dat zou ik wel leuk.
Hij zich niet. Nou ja, ik moet heel eerlijk zeggen. Ik heb... Ah nee, dit is echt te erg voor woorden. Ik ga het ook zeggen ook. Ja. Ik had vorig jaar gesprekken met een platenmaatschappij.
Ja.
En op een gegeven moment zaten we daar. En toen was het van... ik zeg, oké, weet je, mijn Duits is echt slecht. Ik ga, als we dit gaan doen, ga ik naar de nonnen.
Ja.
Dus dan ben je in een week echt goed Duits. En toen op een gegeven moment waren we in gesprek. En toen probeerde ik, denk van, nou, ik ga het toch in Duits proberen. Man, je komt uit Haaksbergen, weet je wel. Maak ze daar trots, weet je. Dat is echt, oh, als je een steen gooit, hoor je de andere kant, auw. Dus dan zit je al in Duitsland. En op een gegeven moment, ik heb een gesprek en die man vraagt... Wat is dein lievelingsrestaurant? En ik zeg, hoe ga ik dit dan zeggen? Ik kom altijd bij het Leeuwtje in Noorden. Dat is echt, als je daar ooit een keer, dan gaan we een keertje eten.
Ja.
Maar goed, daar kom ik dus altijd. En ik denk, hoe ga ik dit dan doen? En ik kijk hem zo aan. En toen, Bas. Ik zo, ja, dat is leeuw. Dat is leeuw. Ik denk, nee, dit gaan we echt niet doen. Dit gaat echt niet goed. Nee. En ik heb daarna ook, heb ik die man ook niet meer gezien.
Ik vind het top om op af te sluiten. Ja, dat is top.
Ja, ja. Lekker man.
Nou, Thomas. Leuk. Thomas of Giel.
Ja.
Dankjewel voor vandaag. Het was ontzettend leuk om dit gesprek zo leuk op de ochtend te hebben. Ik vond het echt ontzettend leuk.
Ja. Is gelijk, mannen. Dankjewel.
Ja. Oké, tot volgende week iedereen.
Tot volgende week.
Jojo. Doei.